Ik stel voor dat we zingen vanavond uit de 111e psalm, het derde en het vierde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis en hij heeft de kracht zijns werks getoond. 111 vers 3 en 4. We lezen met elkaar uit het boek Openbaring, het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. Openbaring 2, vers 18 tot en met 29. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatire. Dit zegt de Zoon van God die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u, en tot de anderen die te Thyatira zijn, zoveel als zij deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Heere, ook vanavond willen wij tot u naderen in gebed en in dankzegging. In dankzegging voor het voorrecht dat gij bij al de andere voorrechten geeft, namelijk dat we vanavond ook weer in deze kring rondom uw woord mogen samenkomen, dat we opnieuw mogen gaan overdenken de dingen die gij ons geopenbaard hebt, de dingen die uit uw woord geput mogen worden en die voor ons vandaag van het uitnemendste gewicht zijn. Het voorrecht, Heere, dat we mogen weten de dingen die ons van God geschonken zijn en de dingen die gij ons in uw woord geopenbaard hebt. Maar ook wij komen in gebed en in smeking tot u, Heere, want al hebben we dan vele voorrechten, die zullen ons geen nut doen en die zullen ons geen heil brengen als gij het alles in ons leven niet tot zegen wilt stellen. En nu komen wij u vragen, Heere, dat gij ons uw Heilige Geest wilt schenken en dat gij door uw Heilige Geest in ons wilt bewerken dat we u mogen kennen en dat we vervolgen mogen u te kennen. Dat gij door uw Heilige Geest wilt schenken, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing die echte, die ware kennis van u en van uw wegen. En dat wij van u dan mogen ontvangen, Heere, voor het eerst of opnieuw in ons leven een levende indruk van wie gij wilt zijn voor een verloren zondaar. Wat gij doet en ook wat gij doen zult, totdat gij al het werk volbracht hebt. Heere, zegen ons. Bewaar ons voor de zonde en voor alles wat verkeerd is en wat ons van u aftrekt in plaats van tot u uitdrijft en aan u verbindt. Gedenk ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Vanavond is dan aan de beurt het laatste hoofdstuk van de Heilige Oorlog. Dat is een betrekkelijk kort hoofdstuk, alhoewel er toch twee nogal erg belangrijke dingen in vermeld worden. In de eerste plaats wordt ons in dit laatste hoofdstuk van de Heilige Oorlog verteld hoe tenslotte nog weer eens jacht gemaakt wordt op de diabolisten en hoe nog weer verschillende van die vijanden van mensenziel worden gevangen genomen en omgebracht, om dan daarna in dit hoofdstuk te lezen hoe Emmanuel een laatste toespraak houdt tot de stad en de inwoners van mensenziel en hoe hij in die laatste toespraak eigenlijk de sluier oplicht over het werk dat hij gedaan heeft voor mensenziel en het werk dat hij ook nog doen zal. voor mensenziel. Hij geeft hen in die laatste toespraak dus eigenlijk achteraf nog een dieper en een rijker inzicht over in die dingen die ze al hebben meegemaakt en die ze al van hem hebben ontvangen. Het hoofdstuk valt dus eigenlijk vanzelfsprekend in twee delen uiteen en we willen beide delen op de voet volgen. Het eerste is dus dat er nog weer eens een keer een vervolging wordt ingesteld tegen de diabolisten. Er waren er al een paar gevangen genomen, herinneren we ons uit het vorige hoofdstuk. Daar was vooral die kwaad onderzoekende, u weet wel, die diabolist die ook gastvrij onderdak verleend heeft aan een aantal twijfelaars die de stad waren binnengekomen. En die wilde proberen om de stad toch weer in de macht van Diabolus te brengen. Zo gaat dat dan door in het leven van een kind des Heren. Er is voortdurend strijd, er is voortdurend oorlog. En zelfs als Emmanuel de stad en het hart heeft overwonnen, dan zal Satan niet rusten. Maar dan zal hij voortdurend opnieuw sterke tegenstand doen. En dan zal hij voortdurend alles proberen om mensenziel en Emmanuel toch weer van elkaar los te maken. En een scheiding tussen die twee tot stand te brengen. En daar heeft Diabolus dan zijn dienaren voor. Maar dat plan van die twijfelaars is mislukt en zij met hun gastheer kwaad onderzoekende zijn gearresteerd en terechtgesteld en omgebracht. Maar daarbij blijft het niet. De Heer wil, die al lange tijd geleden opdracht gekregen heeft om altijd nauwgezet uit te zien of er nog weer wat van die diabolisten te bespeuren is. Hij wordt opnieuw ijverig samen met zijn dienaar Naarstigheid en ze stellen opnieuw een nauwkeurig onderzoek in. Er lopen er nog veel te veel vrij rond in mensenziel. En zolang die allemaal vrij rondlopen is mensenziel nooit veilig. Zeker Emmanuel is wel binnen de muren. Maar die nog vrij rondlopende diabolisten kunnen nog veel te veel schade aanrichten. Er is bijvoorbeeld nog goed verstoter, slaafse vrees, wantrouwen. En er zijn ook nog een aantal nazaten van die kwaad onderzoekende. Die heeft een aantal kinderen die ook al niet in al te beste reputatie staan. Hun namen wijzen er al op dat zij ook bij de gevaren voor mensenziel behoren. Wettisch leven is een van die nazaten van kwaad onderzoekende. Verkeerde gedachten van Christus is een ander van zijn zonen. Beloftensnoeier is een derde. Vleeselijke gezindheid is weer een andere. Leven op het gevoel. Eigenliefde. En vooral op deze gevaarlijke sujetten moet dan jacht gemaakt worden. Wil en naastigheid gaan naastig aan het werk. Ze weten de handen op een paar te leggen, zoals goed verstoter. En die man blijkt nogal wat bezittingen in mensenziel te hebben, die nu ter beschikking worden gesteld aan de Heer meditatie of overdenking. Die een zoon heeft, weldenker geheten, uit het huwelijk van meditatie met vroomheid. En vroomheid is op haar beurt weer een dochter van de vroegere secretaris van de stad, de Heer Geweten. Ik kom daar straks nog wel even op terug, op deze stamboom. En van de kinderen van kwaad onderzoekende weten ze de handen te leggen op beloftesnoeier, die al heel wat van de munten van de koning gesnoeid heeft, een zeer ernstig kwaad. Ze krijgen ook vleeselijke gezindheid te pakken, maar die ziet kans om weer te ontsnappen. En dat lukt ook weer aan ongeloof, maar verkeerde gedachte van Christus wordt gevangen gezet en in zijn cel sterft hij een langzame dood. Eigenliefde wordt ook gegrepen. Maar ze weten in mensenziel eigenlijk niet goed wat ze met hem doen moeten. Er is ergens ook een bepaalde terughoudendheid om hem te veroordelen. Men laat hem toch eigenlijk maar zijn gang gaan. Men laat hem in leven, deze eigenliefde. Totdat zelfverloochening opstaat en zegt dat als zulke mensen in leven mogen blijven, zoals eigenliefde, dan legt hij liever zijn ambt neer. En het is ook door het toedoen van deze zelfverloochening dat eigenliefde tenslotte de hersens ingeslagen wordt. Bovendien worden ook gevangen genomen en omgebracht leven op het gevoel en wettisch leven. Al met al een hele opruiming. En het gevolg van deze opruiming is dat mensenziel nu een periode mag gaan beleven van rust en vrede. Weliswaar zijn nog niet alle diabolisten gearresteerd, want we hoorden al dat er een paar wel gegrepen waren, maar die zijn toch nog weer ontsnapt. Maar die overgeblevenen kunnen eigenlijk toch ook weer niet zoveel schade meer aanrichten. En dan laat Emmanuel bekendmaken dat hij al de inwoners van de stad op het marktplein ontmoeten wil. Op de door hem bepaalde dag komen ze allemaal samen. En als hij aangekomen is, dan gaat hij tot hen een toespraak houden. En in die toespraak begint hij met te vertellen wat hij allemaal voor mensenziel gedaan heeft. Hij heeft de stad verkoren. Hij heeft de stad verlost. Zowel van de bedreiging van de wet van Shaddai als ook uit de macht van Diabolus. Hij heeft voor een volkomen genoegdoening van de zonden van mensenziel gezorgd. En dat wel door het storten van zijn bloed. En zo heeft hij mensenziel met zijn vader, tegen wie ze gezondigd had, verzoend. Bovendien heeft hij mensenziel bevrijd uit de macht van haar vijanden. En dat hoewel mensenziel tegen hem en tegen zijn vader rebellie had gepleegd. Hij heeft toch op haar gewacht. En hij heeft haar toch in liefde omhelst. En hij heeft haar uit vrije genade gered. En hij heeft in mensenziel bewerkt dat er gewilligheid kwam om naar zijn wil en naar zijn wetten te luisteren. Hij heeft bewerkt die omkeer in mensenziel, zodat zij last gingen krijgen van hun zonde en berouw kregen over hun zonde. En zodat ze begeerden van de macht van Diabolus en zijn trawanten verlost te worden. Hij heeft dat allemaal gedaan. Hij heeft zijn legers ten dienste van de stad gesteld. Hij heeft zijn generaals veel voor de stad mensenziel laten doen. Hij heeft zijn soldaten laten strijden in het belang van mensenziel. Hij heeft zijn troepen tot bescherming van de stad gegeven en ook tot reiniging van de stad. En zo hebben zijn dienaren mensenziel in elk opzicht gediend. En wat heeft Emmanuel gedaan toen mensenziel weer van hem afweek? Toen ze hem reden gegeven hadden om de stad te verlaten en toen ze Diabolus weer hebben moeten binnenlaten, wat heeft mensenziel toen gedaan? Wat heeft Emmanuel toen gedaan toen mensenziel van hem afkeerde? Ondanks de afkering is hij haar blijven liefhebben. En het is weer opnieuw aan hem te danken dat mensenziel tot hem is teruggekeerd. Het is aan hem te danken en door het feit dat hij in de stad vreze Gods achterliet, dat ze toch weer naar Emmanuel gingen vragen. En Emmanuel legt er inderdaad alle nadruk op dat het allemaal van hem is uitgegaan. Hij Hij heeft, toen zij van hem afgeweken is, de stad in de benauwdheid gebracht, zodat zij geen kant meer uit kon. Hij heeft de stad in die benauwdheid tot hem smeekschriften laten zenden. Hij heeft mensenziel het leven weer teruggegeven. Het was alles door hem. Maar bij wat hij tot nog toe gedaan heeft, zal hij het niet laten. Er komt, zo kondigt hij aan, een tijd dat hij zal komen om mensenziel te gaan afbreken. Maar daar behoeft de stad zich niet over te verontrusten. En daar behoeven ze niet van te schrikken, want als hij dat gaat doen, de stad afbreken, dan is dat met de bedoeling om haar daarna in nog veel groter heerlijkheid weer te gaan oprichten, en dan wel in het koninkrijk van zijn vader. En dan pas zal mensenziel ten volle kunnen genieten van de gemeenschap met El Shaddai, met zijn zoon Immanuel en met de hoge secretaris, de Heilige Geest. En dan pas zal mensenziel geen enkele hinder meer ondervinden van overgebleven diabolisten. En dan pas zal er geen enkele samenzwering meer tegen haar gesmeed worden, en zal er geen enkel complot meer zijn om mensenziel schade aan te doen. Dan zullen ze geen enkel kwaad meer te duchten hebben. Dan zal er geen enkele droefheid meer zijn. Dan zal er geen enkele rouw meer zijn. En dan in dat koninkrijk van zijn vader, zo zegt Immanuel, zal mensenziel er heel wat ontmoeten die gelijk aan haar zijn. Die door gelijke genade door Immanuel gered zijn. En als mensenziel vraagt hoe ze straks zal worden weggenomen, dan kondigt Immanuel nu al aan dat hij haar zal komen halen door middel van zijn engelen. En dan zal de volkomen zaligheid haar deel zijn. En nadat hij zo gesproken heeft over wat hij gedaan heeft, en vervolgens ook over wat hij nog doen zal in het belang van mensenziel, spreekt Immanuel ook nog over wat hij nu van mensenziel verwacht. In de tijd hebben ze van hem gekregen, nadat hun schuld vergeven is, witte klederen. Wel, nu laten ze erop toezien dat die witte klederen wit blijven, onbesmet bewaard worden. Dat zal mensenziel tot eer strekken als zij in die witte klederen die hij haar gegeven heeft zal blijven wandelen. Dan zal Immanuel ook een vermaak in haar hebben. En dan zal er ook van mensenziel wat uitstralen naar buiten. En als door welke oorzaak dan ook die witte klederen toch bevuild en bezoedeld zullen worden, laat mensenziel dan toch vooral gebruik maken van de fontein die Immanuel in haar midden heeft geopend. Juist met de bedoeling dat die witte klederen daarin gewassen zouden worden en weer wit gemaakt zouden worden. En verder wekt hij mensenziel op, nogmaals, om zich er toch voor te hoeden dat ze Immanuel geen kwaad voor goed zullen vergelden. Laten ze zich toch wachten voor de zonde. Want er is niets dat mensenziel zoveel kwaad kan berokkenen. En er is niets dat Immanuel zoveel smaadheid kan aandoen als juist de zonde. En er is niets waardoor mensenziel zo verachtelijk wordt in de ogen van haar vijanden als juist de zonde. En om die drie redenen moet mensenziel zich wachten van de zonde, opdat ze zichzelf geen schade zou berokkenen, opdat ze niet verachtelijk zou worden in de ogen van haar vijanden, maar ook en vooral opdat zij Immanuel toch geen smaad zou aandoen. Maar dan is er nog een vraag die als vanzelf bij de mensen in mensenziel opkomt. Namelijk deze, waarom staat Immanuel het nu toch toe dat er steeds maar weer een paar van die diabolisten ontsnappen kunnen? Hij geeft ze wel macht om vele van die diabolisten te vangen en te doden, maar hij laat het kennelijk toch toe dat steeds weer een paar van hen nog weten te ontkomen en die dan op vrije voeten blijven en zo toch voortdurend weer een bedreiging voor mensenziel vormen. Waarom is dat? Dat verklaart Immanuel ook. Hij zegt dat is niet met de bedoeling om uw nadeel te berokkenen. Integendeel. Dat is met de bedoeling dat gij mensenziel wakende zoudt blijven. Want als het zover zou komen dat alle diabolisten binnen de stad zouden worden omgebracht, dan zoudt gij, zo zegt Immanuel, gemakkelijk in slaap vallen, mensenziel, en dan zouden de diabolisten buiten de stad aan uw makkelijke prooi hebben. Daarom laat ik er een paar in de stad achter, opdat ge waken zoudt, opdat ge voortdurend op het gevaar bedacht zoudt zijn, en opdat ge zo niet in slaap zoudt vallen om daardoor een prooi voor de vijanden buiten de stad te worden. En bovendien, ik heb nog een andere reden waarom ik een aantal diabolisten in de stad achterlaat. Niet alleen om u waakzaam te houden, mensenziel, maar ook om u er voortdurend aan te herinneren in welke beklagenswaardige staat u verkeerde toen ik u vond. Ook met dat voor ogen laat ik een aantal van die boze geesten in uw midden achter, opdat u nooit zult vergeten waar u vandaan komt en hoe u geweest bent en wat u in uzelf nog zijt. En dan zal de aanwezigheid van die overgebleven diabolisten mensenziel er voortdurend toe moeten brengen om niet bij El Shaddai vandaan te gaan. Nee, maar om steeds weer opnieuw tot hem de toevlucht te nemen. Om het meer en meer bij hem alleen te zoeken. Want alleen bij hem is hulp te verkrijgen. En zo, mede dankzij die overgebleven diabolisten in de stad, zal mensenziel ervoor bewaard worden om wat te gaan worden in eigen oog. Zo zal mensenziel ervoor bewaard worden om hoogmoedig te worden. Zo zal mensenziel ervoor bewaard worden om met de genade wat te worden. De heiland Immanuel wil mensenziel ootmoedig houden. Laag bij de grond. Klein in eigen oog. En dan roept hij tenslotte in zijn toespraak de stad op om toch vooral hem haar liefde te bewijzen. En laat elke diabolist, zegt hij, uw liefde tot mij aanwakkeren. Laat het zien en het weten dat er nog overgebleven diabolisten zijn. Een aansporing zijn om mij des te hartelijker lief te hebben. Wees ook, zegt hij, goed voor mijn generaals, die zoveel voor u gedaan hebben. Heb ze lief. En vergeet niet dat als zij wel zijn, gij ook wel zijt. Maar als zij ziek zijn, gij ook ziek zult worden. Uw welzijn hangt ten nauwste samen met het welzijn van geloof, hoop en liefde. Zijn die zwak, dan is mensenziel ook zwak. En tenslotte dan nog dit woord. Mensenziel moet zich er nu aan gaan wennen om niet langer op haar gevoel te leven. Maar zelfs al zou Immanuel er niet zijn, dan moet mensenziel toch leven in het vertrouwen op het woord van Immanuel. Zelfs al zou hij van haar gescheiden zijn, hij verzekert het haar en ze moet in het geloof leren leven. Zelfs als hij van haar en zij van hem gescheiden is, dan heeft hij haar nog lief. Houd dat vast. En ik leg u geen andere last op. Houd wat ge hebt. en wees wakende totdat ik kom. Over beide aspecten, over die laatste jacht op de diabolisten en vanzelf ook over die toespraak van Emmanuel nog een enkel woord. We zagen dat er nogal wat van die diabolisten gearresteerd worden. Een van hen is beloftesnoeier. En wat een zegen als die schurk gearresteerd wordt. Je moet weten, als Bunyan dit beeld gebruikt, dan denkt hij aan wat in zijn tijd en daarvoor nogal eens een keer voorkwam, namelijk dat de muntstukken van hun randen ontdaan werden. Dat is in onze tijd onmogelijk, omdat de munten met een randschrift of met een gekartelde rand voorzien zijn. En dat maakt het onmogelijk om eraan te knippen. Maar vroeger, toen de munten zo er nog niet uitzagen, toen hebben heel wat mensen zich schuldig gemaakt aan het snoeien van munten. En daardoor werd het gewicht van de munt natuurlijk geringer. Wel nu, er is er in mensenziel ook een geweest, de nazaat van die kwaadonderzoekende die dit deed met de belofte Gods. De rand eraf knippen. En de waarde van de belofte verminderen. En die beloften waren het geld van Emmanuel dat in mensenziel mocht rondgaan. En nu heeft die beloftesnoeier ervoor gezorgd dat vele mensen met die belofte Gods niks meer konden beginnen. En die beloftesnoeier was niet alleen werkzaam in mensenziel, die beloftesnoeier gaat nog rond. Die zit in het hart van een kind des Heren. En het is een gevolg en een vrucht en een bewijs ook van zijn ongelovig bestaan. Maar die beloftesnoeier die gaat ook rond in de kerk. En die doet heel wat arme zielen twijfelen aan de belofte Gods. En die maakt heel wat mensen die toch al zo weinig vrijmoedigheid hebben om te geloven, wijs dat zij niet mogen vertrouwen op het woord van God. En dat het voor hen niet is en dat de Heere hen niet bedoelt. En dat zij niet naar de bank des geloofs mogen gaan om daar de belofte Gods ingewisseld te krijgen voor de vervulling ervan. Ja, die beloftesnoeier heeft al heel wat afgedaan en afgedongen op de munten, de beloften die de Heere gegeven heeft. En hij heeft al heel wat zielen in verswarring en in verschrikking gebracht. Maar gelukkig, hij wordt gearresteerd en hij wordt omgebracht. Een gezegende mens, wie het mag gebeuren dat de Heere de beloftesnoeier in zijn leven, in zijn hart, eens een keer tot zwijgen brengt. Zodat hij zonder aarzeling zich leert verlaten op het waarachtige woord van God en zonder vrees dat hij zich vergrijpt aan Gods beloften en zonder vrees dat hij steunt op, dat hij niet mag steunen op dat woord. Een tweede diabolist, een tweede zoon van deze klein of kwaadonderzoekende die gearresteerd wordt, is verkeerde gedachten van Christus. Die heeft ook al wat kwaad gesticht. Door Christus onder verdenking te stellen. Alsof hij hardvochtig is. Alsof hij een arme zondaar niet zou willen ontvangen. Alsof hij niet zou willen weten van hen en van hem of van haar die zich met al zijn nood en met zijn ellende tot de Heere begeert te wenden. Die diabolist verkeerde gedachte van Christus heeft al wat zielen ingefluisterd. De Heere wil u niet hebben. De Heere heeft u verlaten. En dan gaat Israël klagen onder invloed van deze verkeerde gedachte van Christus. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Maar Emmanuel zorgt ervoor dat ze in mensenziel ook deze booswicht kunnen arresteren. Alleen, als hij in de gevangenis zit, dan sterft hij langzaam aan de tering. Het gaat niet 1, 2, 3. De verkeerde gedachten aan Christus zijn niet zomaar in één keer uit hun ziel weg. Maar de dag komt dat hij toch de laatste adem uitblaast, deze diabolist. En dat verkeerde gedachte aangaande Christus, verkeerde gedachte aangaande de barmhartige en de getrouwe hoge priester niet meer in het hart oprijzen. En dan eigen liefde. En daar weten ze eigenlijk niet goed raad mee in mensenziel. Wat moeten ze daar nou mee doen? Die willen ze liefst toch een beetje ontzien. Ja, zo gaat dat, niet waar? Een mens wil zijn eigen ik toch maar het liefst een beetje ontzien. Ook al weet hij dat hij niet leven mag en ook al staan er genoeg waarschuwingen in de schrift en ook al wordt er dan inderdaad vaak in de schrift opgeroepen om vooral toch ook die eigenliefde niet te ontzien, een mens is toch nog maar geneigd om hem een beetje de hand boven het hoofd te houden. Hij blijft in ieder geval in leven totdat zelfverloochening optreedt. En alleen onder invloed van zelfverloochening, alleen onder invloed van die genade van de Heilige Geest, waardoor een mens leert om zijn kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen, zal dat eigen ik de doodsteek ontvangen. Hij wordt alleen maar in de weg van zelfverloochening omgebracht. En leven op het gevoel, die gaat er ook aan. Dat kwaad dat de mens steeds maar weer zijn vastigheid zoekt in wat hij voelt, in wat hij meent, in wat hij meemaakt. Maar dat mag ook zo niet blijven. Dat kunnen we wel eens een tijd lang koesteren en daar kunnen we wel eens een tijd lang genoeg aan hebben en gelukkig in zijn met het leven op het gevoel. Helemaal gelukkig is een mens er trouwens niet mee, want als het gevoel inderdaad zo is dat je iets van de liefde gevoelt en iets van de genade gevoelt, dan kun je er gelukkig mee zijn. Maar als het gevoel alleen maar gevoelt, iets van de toorn Gods en iets van de boosheid van ons bestaan, dan is een mens er ongelukkig mee. Maar niettemin, je probeert het er toch een tijd mee te doen. Het leven van Gods kinderen wordt vaak getypeerd door een leven op het gevoel. En dan is het vandaag, dan kunnen we kunnen zingen en morgen dan moet het weer klagen zijn. En vooral als we van dat gevoel onze grond maken, dat is ook een vorm van afgoderij. Maar Immanuel leert ze in mensenziel dat ze jacht moeten maken, want leven op het gevoel is niet van de Heer, maar het is een diabolist. Het is een diabolist en daarom moet hij worden omgebracht. Want de vastigheid van het leven der genade kan alleen maar liggen in het onwankelbare woord van God. Het kan alleen maar liggen in het schrift en in het vlees geworden woord van God in de Heere Jezus. En wettisch leven. Die moet er ook aan. Dat kwaad moet ook worden uitgeroeid. De verwachting dat er van ons nog wat goeds zal voortkomen. Ook al beleiden we met de mond het tegendeel. En ook al zijn we in onze rechtzinnigheid heus wel overtuigd dat er uit ons geen goed voort kan komen. Nochtans duurt het vaak een lange tijd in het leven van een kind des Heren voordat hij gestorven is aan zijn wettisch leven. En voordat hij het heeft afgelegd, dat verwachten, iets verwachten van zijn gehoorzaamheid of zijn ijver of zijn voldoen aan de werken der wet en zijn nauwgezetheid en zijn inspanning. En dan wordt het een leven van regel op regel en gebod op gebod, hier een weinig, daar een weinig, maar dat is ook een diabolist. Deze worden omgebracht. Maar er zijn er ook een paar die ontsnappen. Mensenziel kan ze niet allemaal arresteren en vasthouden. En waarom Immanuel ze toestaat om te ontsnappen, dat blijkt uit zijn toespraak. Maar let erop wie het zijn die ontsnappen. Ongeloof. Een loze vos, noemt Bunyan hem. En zo taai en zo slim als maar mogelijk is. Altijd een gaatje weet om in leven te blijven. Hij wordt iedere keer weer herkend in mensenziel. En iedere keer pogen ze weer om hem in handen te krijgen. En iedere keer weer is hij ze te slim af. Ongeloof kun je nooit grijpen. Het ongeloof, dat wordt nooit overwonnen. Dat is de ervaring van Bunyan kennelijk geweest. En dat is de ervaring van ieder die God vreest. Het ongeloof is je altijd te slim af. En iedere keer is het er weer. En iedere keer kun je het weer herkennen. Maar uitroeien kun je het nooit. En vleeselijke gezindheid, die is ook onuitroeibaar. Dat is ook een ongrijpbare. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus. En dat zei hij niet voor zijn bekering. Toen kon hij het ook zeggen natuurlijk, maar hij zegt het na zijn bekering. Ik ben nog steeds vleeselijk. En als Paulus straks als een drankoffer geofferd wordt, omdat de tijd van zijn ontbinding daar is, dan moet hij bij wijze van spreken met zijn laatste snik nog zeggen, ik ben vleeselijk. Dat blijft ook tot het einde toe. Steeds weer speelt het vlees ons parten. Steeds weer zijn er de verzoekingen die aansluiting vinden bij de vleeselijke gezindheid. En steeds weer is er op allerlei gebieden de verzoeking waarin een kind des Heren toch weer bezwijkt. En zo zijn er dan van die diabolisten overgebleven. En dat betekent volgens wat Immanuel straks gaat zeggen, mensenziel, wees waakzaam. Wees waakzaam. Er is nog even sprake, en dat noemt de schrijver alleen maar, maar in het kader van die vervolging van die diabolisten is er nog even sprake van, die ik u zo pas al noemde, die meneer meditatie of overdenking met zijn zoon Weldenker. En diens moeder heette dan Vroomheid, en dat was op zich weer een dochter van geweten. Je zou wensen dat Bunyan dat verder had uitgewerkt. Hij heeft een aantal lijnen getrokken. Alleen door het noemen van die namen. En je kunt er wel verder over nadenken. En dat is de moeite wel waard. Want dit is degene die straks in de bezittingen van goed verstoter gesteld wordt. En die ze mag gaan beheren. Meditatie. Meditatie krijgt dus bepaalde gebieden in mensenziel onder zijn beheer samen met zijn zoon Weldenker. En dat zijn de terreinen die vroeger beheerd werden door goed verstoter. Die is eruit gezet, want die is omgebracht. En nu mag deze vader met zijn zoon hier het beheer over hebben. Op zichzelf zitten hier prachtige gedachten in. Deze Weldenker is dus geboren uit het huwelijk tussen meditatie en vroomheid. Een Weldenker heeft het hoofd van zijn vader en het hart van zijn moeder. En van zijn grootvader heeft hij ook wat geleerd van geweten. Namelijk hoe hij zijn gedachten gevangen moet leggen onder de heerschappij van zijn geweten. En voelt u wat de schrijver ermee wil zeggen? Dat een kind des Heren nu gaat leren, dankzij het werk van de Heilige Geest, om met Gods geboden te leven. Goed verstoter verwierp ze. Maar meditatie en zijn zoon Weldenker gaan ze overdenken. Een kind des Heren gaat ernst maken met Gods geboden die hij overdenkt. Psalm 1, dag en nacht, dat is meditatie. Die hij lief heeft, Psalm 119, dat is vroomheid. En die hij gehoorzaamt, dat is geweten. Dat is het leven van een kind des Heren in een enkel woord aangeduid. Als gehoorzaamheid aan de wil van God. Ten slotte nog een enkel woord over die toespraak van Immanuel. Dan gaat het ook weer om verschillende dingen. In de eerste plaats om wat hij voor mensenziel gedaan heeft. En het eerste, en nu moet het u opvallen dat dat hier staat. Het eerste waar Immanuel over spreekt, dat is iets waar hij nog nooit eerder over gesproken heeft tot mensenziel. Dat is over de verkiezing. Dat hoort ook hier. Dat hoort ook hier. Als hij haar gaat verklaren waar het tenslotte allemaal uit opgekomen is. Uit het welbehagen Gods. Dat heeft hij nog nooit eerder in mensenziel aan de orde gesteld. Maar hier brengt hij dat ter bespreking. En dat leert ons dat wij ten aanzien van onze eigen persoonlijke zaligheid het leerstuk van de verkiezing niet ter sprake moeten brengen voordat Immanuel het ter sprake brengt. En dat wij er niet ons mee bezig moeten houden, met name niet ten aanzien van de vraag, ben ik nou verkoren of niet verkoren, totdat hij het aan de orde stelt. Want anders dan zouden wij van die verkiezing toch maar een struikelblok maken. En anders zouden wij van die verkiezing toch maar een punt maken waardoor we afgehouden worden van de Heer. Bovendien, en dat vloeit uit dat eerste woord, Emmanuel heeft mensenziel niet alleen verkoren, maar hij heeft mensenziel ook verlost. En zoals ik u al zei, en alle nadruk ligt in dit gedeelte van zijn toespraak op het feit dat hij dat allemaal gedaan heeft. Dat is allemaal van hem afkomstig. Ik was het, zegt hij. Ik was het, zegt hij. Ik was het. En dan noemt hij al die dingen op die zij in de loop van het verleden hebben mogen ontvangen. Met andere woorden, omdat hij het was en hij alleen is wat mensenziel ontvangen heeft, niets anders dan vrije genade. En dat vloeit toch uit die vrije, soevereine verkiezing voort. Er was niets van mensenziel bij. Ja, de weg van de afwijking, die was van mensenziel. Maar de terugkeer van mensenziel was weer uit Emmanuel. En zo is dat toch? En daarom zullen we daar steeds weer bij bepaald moeten worden. Dat wij het wel verderven kunnen en dat wij het wel metterdaad verderven, maar dat we het nooit meer goed kunnen maken. En zal het ooit weer goed komen na opnieuw afgeweken te zijn, dan kan het alleen maar weer goed komen als Emmanuel overkomt. En als Emmanuel weer redenen uit zichzelf neemt en als Emmanuel weer gaat handelen overeenkomstig zijn eeuwige onveranderlijke liefde. En van begin tot eind is het in de geschiedenis van mensenziel dan ook alleen vrije genade van Emmanuel. En dat er van die stad nog wat terecht komt. Dat die stad uit de macht van Diabolus verlost wordt. Dat die stad na haar afwijkingen toch weer teruggebracht wordt. Dat ze toch weer gaan smeken. Dat ze toch weer Emmanuel leren welkom heten. Dat is alleen aan hem, aan zijn onveranderlijke genade te danken. En dat er van een zondig mensenkind, ook al heeft hij nog zoveel genade van de Heere ontvangen, toch nog wat terechtkomt. Van iemand die belijden moet met de dichter, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Het is alleen aan Emmanuel te danken. Dat is het wat hij gedaan heeft. En dan zegt hij ook wat over wat hij niet doet. Namelijk alle diabolisten laten opruimen. Sommigen blijven daarachter in de stad. En waarom? Waarom? Hij heeft toch zo pas gezegd dat er niets is waardoor mensenziel zozeer verontreinigd wordt en waardoor ze zo tot een afschuw wordt voor haar vijanden en waardoor zo ook de naam van Emmanuel onteerd wordt als juist de zonde. Waarom laat hij dan die zonde over? Waarom roeit hij dat niet geheel en al uit, met wortel en tak? Daar is in de eerste plaats deze reden dat hij mensenziel wil verootmoedigen. Laten ze het nu goed weten wie ze zijn. Laten ze het goed bedenken wat een mens van nature is, wat er in zijn hart woont. Laat die ootmoedig worden. En laat die ootmoedig blijven. En laten we de plaag van ons hart goed kennen. En laten het tot ons doordringen, niet alleen in het begin van het nieuwe leven, maar ook en steeds meer in de weg van het verder geleid worden. Steeds meer tot ons doordringen, de diepte en de zwaarte en de zwartheid en de ernst van het woord uit Jeremia 17, arglistig is het hart. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? Opdat het zo meer en meer ook zal komen in het leven van Gods kinderen, want ellendekennis is geen gepasseerd station. Tot het zelf mishagen. Bij het zien van die overgebleven diabolisten. Zien we die wel eens? Die overgebleven diabolisten. En dat moeten we niet doen zo in de zin van, nou ja, dat is nu eenmaal zo en dat kan ook eigenlijk niet anders, want de mens wordt op aarde nooit heilig. En we geloven niet in het perfectionisme, namelijk dat we zondeloos kunnen leven, maar we blijven maar zwak en we blijven gebrekkig en ik ellendig mens, zegt apostel Paulus toch. Ach, zo kun je het allemaal wel weer glad redeneren. Maar dat is de bedoeling van Emmanuel niet, als hij een aantal diabolisten overlaat, dat we het op een goede manier, een rechtzinnige manier, een beetje glad kunnen strijken. Maar de bedoeling van Emmanuel was dat mensen ziel ootmoedig zou zijn. En nooit meer dan ootmoedig zou zijn. De bedoeling van Emmanuel is dat mensen ziel zichzelf voor het aangezicht van Emmanuel en El Shaddai steeds weer zou verootmoedigen bij het zien van die diabolisten die ze maar niet onder kunnen krijgen. Zien we die wel eens, die diabolisten? Dat er dan toch weer die afgunst is in ons hart tegen de naaste. Betrapt u zichzelf er wel eens op? Die afgunst, dat je je verheugt als het hem kwalijk gaat. En dat je eigenlijk afgunstig bent en het niet goed kunt hebben als het hem voor de wind gaat. En die wrok. En dat niet kunnen vergeten wat hij je is aangedaan heeft. En die hoogmoed, waardoor je je toch weer boven een ander verheven acht. Dat zijn allemaal van die overgebleven diabolisten. En die zijn daar. En dan moet je niet zeggen, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Die zijn daar en Christus wil dat de zijnen zullen zeggen, ja, ik ben nu eenmaal zo, maar wee mijner dat ik zo gezondigd heb. Ik, ellendig mens. Om het zo ook te gaan verstaan dat het niet zonder reden was dat de Heer Jezus aan het kruis moest sterven. Namelijk omdat de mensenkind zo door en door verdorven is. Dat moeten die overgebleven diabolisten het volk des Heren leren. En ook, en dat is de tweede reden, opdat ze waakzaam zouden zijn. Nu kunnen ze niet in slaap vallen. Nu kunnen ze zich die weelde niet veroorloven om in slaap te vallen. Dat zou levensgevaarlijk zijn. God plant zijn genade in het hart. En dat hart is omringd door 1000 gevaren. Hoe moet dat? Hoe moet dat zaad van zijn genade bewaard worden? Omringd door duisterheden, omringd door dodelijke vijanden. Waakzaamheid is geboden. Wat ik u zeg, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dat zeg ik alle. Waakt, waakt en bid dat gij niet in verzoeking valt. En dan zegt Emmanuel ook nog iets over de toekomst. Hij heeft veel voor de stad gedaan, maar hij zal nog meer voor mensenziel doen. Hij komt om ze straks af te breken. En dan nog veel heerlijker weer op te bouwen in het koninkrijk van zijn vader. En dat gaat ook weer van hem uit. Dat zal hij ook weer doen. Hij zal zijn engelen zenden. En zo wordt mensenziel straks gehaald. En zo wordt mensenziel straks in dat koninkrijk van zijn vader overgebracht. En dan wordt het een woonstede voor zijn vader. Daar wordt het een monument van Gods genade. Daar zal het als nooit tevoren kennen de gemeenschap met de drie enige God. Dan zijn alle diabolisten weg, dan is er geen droefheid meer, dan zullen ze verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. En dan is er weer niks van mensenziel bij. Dan dragen ze ook aan hun verheerlijking nog niet één klein steentje bij. Want vanaf het begin tot het einde is het genade alleen, is het Gods werk alleen. En de mens, als hij gezaligd wordt, hij is het voorwerp van het werk des Heren. Van begin, en dat begint met de verkiezing, tot en met het laatste sluitstuk, de verheerlijking, is het de Heere die alles doet. En hij droogt straks de tranen. En hij geeft straks verzadiging van vreugde. En hij brengt uit dit tranendal tot het hemels Kanaan. En hij verlost van alle vijanden. En hij verheerlijkt hen met de heerlijkheid die hij zelf heeft ontvangen. En hij zorgt ervoor dat mensenziel dan heerlijker wordt als ooit tevoren. Dat is het toekomstperspectief dat hij in zijn toespraak aan deze stad geeft. En intussen, hoe heeft mensenziel te leven? Op reis naar dat hemels Kanaan, op reis naar die heerlijkmaking. Ondertussen hebben ze zo te leven dat zij er in hun leven ook blijk van geven dat dat het vaderland is. Onze wandel is in de hemelen. En dan moeten de klederen wit blijven. En als ze toch bezoedeld worden, moeten de klederen gewassen worden. In de geopende fontein. En ondertussen zullen ze moeten strijden tegen de zonde. En ondertussen zullen ze moeten leren leven uit het geloof. Niet uit aanschouwen, dat is straks pas. Maar uit het geloof. Ook als Immanuel niet zo gevoelig tegenwoordig is in het hart. Uit het geloof. Dat hij haar lief heeft. En dat dat nooit veranderen kan. En dat zelfs de zonde van mensenziel zijn liefde niet veranderen kan. En een andere last legt de Heere de zijne niet op. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Volk bewezen opdat het altoos hem zou vrezen. 105 vers 24. Wie van u mag ik het woord geven om nog een vraag te stellen naar aanleiding van het zojuist gehoorde? Van der Laan. Ja, de vraag is, en dat is inderdaad ook naar aanleiding van wat hier staat, al staat het hier in dit hoofdstuk maar met een enkele aanduiding, namelijk dat mensenziel er hierboven of in het koninkrijk van de vader van Emmanuel nog meer zal aantreffen die net als zij geweest zijn en net als zij een weg gehad hebben, een verlossing ontvangen hebben. De vraag naar aanleiding daarvan is, en mee ook naar aanleiding van wat ik wel eens in een preek heb gezegd, dat Gods kinderen elkaar in het eeuwige leven zullen herkennen. En daar wilt u dan wat meer van weten. Nou, ik geloof in de eerste plaats dat de vraag of we elkaar zullen herkennen daar in de Bijbel misschien niet eens zo'n duidelijk bevestigend of ontkennend antwoord krijgt. Ik denk dat er geen ene plaats in de Bijbel is waar we het heel concreet zo gesteld vinden dat Gods kinderen elkaar metterdaad zullen herkennen. En als ik dan toch geloof dat dat wel zo is, dan is dat eigenlijk een soort conclusie die je trekt uit het feit dat de Heere in zijn woord gezegd heeft dat daar alles volmaakt zal zijn. En het is natuurlijk eigenlijk een stukje onvolmaaktheid als mensen elkaar niet herkennen, ook als ze vroeger elkaar als medegelovigen en medechristenen hebben gekend. Het is op grond daarvan, omdat de schrift dus zegt dat er een volmaakt kennen zal zijn, nu kennen we nog ten dele, maar dan zullen we volmaakt kennen, dat ik geloof dat Gods kinderen elkaar daar ook zullen herkennen. Al houdt dat dan tegelijkertijd wel in dat ze elkaar alleen als medegelovigen zullen herkennen. Dat betekent, ze hebben geen relatie meer zoals ze die op aarde hebben gehad. De aardse verhoudingen zijn daar volledig voorbij. Er zijn daar geen ouders en kinderen meer, er zijn daar geen gehuwden meer. Dat is allemaal van deze aarde. En de Heere laat in zijn woord ook wel duidelijk weten dat die dingen niet meegaan in het eeuwige leven. Ik denk dat dat ook behoort bij die uitdrukking: vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Daar horen ook al die tijdelijke verhoudingen bij. En als een man en een vrouw die hier op aarde beide de Heere hebben mogen vrezen, elkaar toch weer terugvinden en elkaar herkennen, dan is er niet meer diezelfde liefde die er op aarde was. Dan herkennen ze elkaar alleen als medeleden van Christus. En zo ook ouders en kinderen. En ik denk dat je daarmee alles gezegd hebt wat je ervan kunt zeggen op grond van de Bijbel. Er blijft ten aanzien van de toekomst en van hoe het allemaal daar zal zijn veel verborgen, omdat de Heere ons dat allemaal niet heeft geopenbaard. Ik denk dat de Heere daar ook zelfs meer dan één reden voor heeft. Punt 1 zouden we het niet bevatten kunnen. In de tweede plaats wil hij veel van die dingen ook bewaren voor later, opdat hij zijn volk daar eigenlijk verrassingen zal bereiden. Maar ik denk dat we toch wel mogen zeggen, al wordt dat niet door iedereen overgenomen, maar dat we toch mogen zeggen, ja, we zullen elkaar, als we daar mogen komen, ook herkennen. Ja. Nog meer vragen, Kater? Oh, ja, ik was net even, ja, u krijgt daarna.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja. Of belofte snoeier en ongeloof samenwerken. Want als de een aan het woord is, dan spreekt de ander ook mee. En omgekeerd, ja, dat is zeker het geval. Kijk, dat werk van belofte snoeier is eigenlijk een ongeloofswerk. En al heet hij dan niet zo, hij is natuurlijk net zo goed een diabolist als die ongeloof. En ze hebben uiteindelijk hetzelfde als achtergrond. Ze zijn allemaal dienstknechten en trawanten van de boze, van de vorst der duisternis. En dat is een leugenaar. En die is in de waarheid niet staande gebleven. Nou, dat is dan ook het toppunt van ongeloof. Maar zo zullen zijn trawanten ook wel zijn. Als beloftesnoeier aan het werk is, dan doet hij ongeloofswerk. En dan probeert hij ongeloof in het hart van mensenziel te stimuleren. En dat doet hij altijd als ik vind dat een prachtige naam, nietwaar? Bunyan heeft ook wat dat betreft weer een vondst gedaan als hij deze belofte snoeier zo noemt. Als die aan het werk is, dan het resultaat is altijd steeds weer in het leven van ieder die de Heere vreest en die deze belofte snoeier, als die eerlijk is, heel wat keren ontmoet heeft en moet toegeven dat hij ook in zijn kasteel verblijft. Het werk van die beloftesnoeier is toch altijd, het resultaat van het werk van die beloftesnoeier is altijd weer dat de mens begint het woord van God in twijfel te trekken. Zegt de Heere dat wel? En als je ervan overtuigd bent dat de Heere het zegt, zegt hij het dan wel tegen mij? En meent hij het dan wel? En naar alle kanten wordt daar dan inderdaad ook ongeloof gezaaid. En het ongeloof dat teelt dan, het groeit dan welig op de akker van ons hart. En het gevolg is dat we onszelf van het woord van God vervreemden. En de beloften die blijven liggen zonder dat we ermee, om het maar zo te zeggen, naar de bank des geloofs gaan om te vragen, Heere, doe gij nu zo ook aan mij? Ja, dat is ongeloofswerk en het ongeloof is er ook in het leven van een mensenkind het gevolg van. Ja. Mevrouw van Inwegen. Mozes en Elia, naar aanleiding van de vorige vraag. Mozes en Elia werden herkend door de discipelen. Wilt u dat als een bewijs zien dat er ook herkenning na het leven zou zijn? Nou is dat voor mij toch niet? Ja, nou is het voor mij toch een moeilijke vraag. Een moeilijk te beantwoorden vraag hoe Mozes en Elia door de discipelen herkend waren. Want die hadden elkaar natuurlijk nooit eerder gezien. Dat moet ook wel door een bijzondere openbaring geweest zijn, dat het bij de discipelen duidelijk was, in ieder geval bij Petrus, die dat ook zegt, dat dit nou Mozes en Elia waren. Want er was geen overlevering van hen bewaard. Ik bedoel in de zin dat er afbeeldingen van hen bestonden. En toch zijn ze er in ieder geval in één keer van overtuigd dat het Mozes en Elia zijn. Ik denk dat dat ook door een werk van de Heere in hun hart, in hun denken is geweest, waardoor zij tot die herkenning kwamen. Of het moet zijn dat ze het hebben geconcludeerd uit wat Mozes en Elia met de Heer Jezus bespraken. Want er is een gesprek geweest tussen die drie, en dat ging over de uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Maar daarbij is het zeer wel mogelijk dat Mozes en Elia daarbij tegelijkertijd gewezen hebben op het feit dat wat hij nu moest gaan doen, zij niet hebben kunnen doen. Want als je in de geest je verplaatst naar die berg der verheerlijking, dan zijn daar natuurlijk, en dat hebben de discipelen wel begrepen, zijn daar drie middelaars bij elkaar. De middelaar Jezus Christus, maar ook de twee middelaars van het Oude Testament. En die twee middelaars van het Oude Testament, die hadden wel de mogelijkheid om middelaar te zijn, maar die waren geen borg. En de middelaar van het Nieuwe Testament, die gaat zijn uitgang te Jeruzalem volbrengen, en dat doet hij als borg. Mozes, dat was de middelaar van verzoening zonder voldoening, want die wilde zelf uit het boek Gods uitgedeeld worden, dat kon niet, er was geen voldoening voor de schuld. En Elia was de middelaar van voldoening zonder verzoening, want die spreekt God tegen Israël aan: Heere, straf ze nou maar, ik ben maar alleen overgebleven. En zo zijn ze allebei mislukt, ze konden geen verzoening bewerken voor het volk. Hoewel de een het graag wilde, en hoewel de ander het niet wilde, ze konden het niet. En nu is er één nodig, en dat is het mooie van die geschiedenis, dat zij nu samen als de twee onvolmaakte middelaars komen samenspreken met die ene middelaar die de middelaar van verzoening door voldoening is. En dat hebben de discipelen begrepen, althans ten dele. En dat ogenblik wilden ze vasthouden, vandaar dat Petrus zei: laten we hier maar blijven. Aan de andere kant zie je daar tegelijk ook weer een stukje van het ongeloof in Petrus' hart, want als hij zegt: laten we hier maar blijven, dan kan Jezus zijn uitgang in Jeruzalem niet gaan volbrengen. Vandaar dat de Heer toen maar weer wijselijk niet gedaan heeft wat Petrus zei. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar hoe ze elkaar herkend hebben, dat zou misschien afgeleid kunnen zijn uit wat er gesproken werd, en dat ze daarin herkenden iets van wat ze wisten uit de Bijbel over Mozes, of over Elia, of over beide. Of het is ze door een rechtstreeks ingeven via de Heilige Geest duidelijk geworden dat dit die twee uit het Oude Verbond waren, de twee grootsten. Ja, nog meer vragen? Jaap? Ja. De vraag of gevoel ook niet een willige dienstknecht van de Heere kan zijn. Hier lezen we dus dat leven op het gevoel omgebracht moet worden. En dat in een eerder hoofdstuk van het boek Gevoel, een ander dus, ook een diabolist wordt genoemd. Is er nou toch ook niet de mogelijkheid, en laat de schrift ons dat ook niet zien, dat er in het leven der genade toch ook een, ja, hoe moet ik het zeggen, een gevoel is dat wel degelijk onder de invloed van de Heere staat, en dat een geheiligde invloed ondergaat, en dat dan ook een gezegende werking kan uitoefenen in het leven van Gods kinderen? En hoe kun je het een en het ander onderscheiden? Ik denk dat je dat wel mag zeggen. Kijk, als de Heer een mens wederbaart, dan is dat nog maar het begin van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Als het hart geopend wordt, of het hart vernieuwd wordt, dan is dat nog maar het begin. Dan werkt de Heer daarop door en dan werkt hij dat uit. En dan gaat het genadewerk van de Heilige Geest uiteindelijk het hele leven van zo'n mensenkind doortrekken. Het hele leven met alles wat erin is, zoals het door God geschapen is. Ik bedoel, bijvoorbeeld, dan wordt ook het verstand verlicht. En het verstand dat wordt geheiligd en met het verstand gaat de mens dan ook de dingen die des geestes Gods zijn onderzoeken. Hij krijgt er ook een behagen in om te overdenken wat de Heere geopenbaard heeft. Niet waar, hij gaat zijn verstand gebruiken met een ander doel. Hij gaat zijn verstand besteden in een ander werk dan dat hij dat voor die tijd gedaan heeft. En dat kun je zeggen van de wil, hè, neem nou ook in de Heilige Oorlog, wat heeft wil niet een verandering ondergaan? Eerst was dat een van de trouwste dienaren van Diabolus en later wordt dat een van de felste jagers op de diabolisten. Hè. De wil wordt gericht op het goede. De wil wordt, door zijn leerregels zeggen dat, die worden omgebogen. De wil wordt omgebogen zodat hij gaat willen wat God wil. He, en het kwade gaat haten. Nou, datzelfde kun je zeggen van de genegenheden van het hart. Van de, ja, noem ze dan maar de emoties. Van de gevoelsbelevingen. Uiteindelijk onze emoties, onze gevoelens staan van nature in dienst van de zonde. En ook daar zondigen we mee. He, met ons verdriet zondigen we. Met onze vreugde zondigen we. Ik zeg niet dat vreugde zondig is, maar de manier waarop wij soms vrolijk zijn is vaak zondig. Verdriet is geen zonde, maar de manier waarop we vaak verdrietig zijn, ongeremd verdrietig, onverstandig verdrietig, dat is vaak zonde. Onze toorn is op zichzelf genomen niet zondig, maar we kunnen er zo gemakkelijk mee zondigen. En zo is heel ons leven, ook ons gevoelsleven, van de zonde doortrokken. En als je nou dat neemt, dan is dat gevoelsleven ook een dienaar van de boze. Want dan staat het in dienst van de zonde, dan zondig je met je verstand, doordat je je verstand misbruikt. Je zondigt met je wil, omdat je je wil op het verkeerde richt. Je zondigt met je gevoelens, ook omdat je die laat gaan, omdat je die in het verkeerde eigenlijk bezig laat zijn in het zondigen. Nou, dat is de dienstknecht van Diabolus. Maar dat gevoel, die gevoelens, die hartstochten, die worden in het wedergeboorte geregeld. Alweer een uitdrukking van de leerregels. Die worden geregeld, die worden gezuiverd. Zoals het verstand wordt verlicht en de wil wordt omgebogen, zo worden de hartstochten, de gevoelens, de emoties, die worden geregeld. Er komt regel in. De regel van de Heilige Geest. Dat komt ook onder de beheersing en onder de controle van de Heilige Geest te staan. En zo komen ook onze gevoelens in dienst van de Heere. Maar dat is nog weer wat anders dan leven op het gevoel. Met leven op het gevoel bedoelt Bunyan dat wij, of dat mensenziel of wie dat dan ook is, dat wij in ons leven eigenlijk onze vastigheid, onze grond zoeken in of we het voelen of niet gevoelen. Met andere woorden, leven niet bij de staat, maar bij de stand van het geestelijke leven. En dat is verkeerd, zo wil hij hierin aantonen. En aan het eind van de reden van Emmanuel komt dat ook nog eens een keer terug, dat ze nu in mensenziel niet meer op hun gevoel moeten drijven, maar dat ze in het geloof moeten leven. Dat is denk ik een van de moeilijkste lessen die in het leven van een kind des Heren aan de orde gesteld wordt. Want we zijn nou eenmaal van die mensen die, ja, makkelijk geloven als het gevoelig ligt. En moeilijk geloven als het gevoel ontbreekt. En als je niks ziet. Als de Heren nabij is, als de Heren tot het hart spreekt, dan kun je niet anders dan geloven. Maar de Heere heeft het geloof niet alleen gegeven voor die momenten dat je niet anders kunt dan geloven, maar ook voor die momenten dat je wel anders kunt dan geloven. En dat je in ongeloof eigenlijk ter neer zou zitten. Anders hoefde hij nooit het bevel des geloofs te geven. Maar dat geeft hij wel heel uitdrukkelijk aan de zijnen mee. Om ook te geloven in zijn woord als het gevoel, om zomaar eens te zeggen, ontbreekt. En wat is dan je grond om dan toch te geloven? Omdat hij het gezegd heeft. Hij heeft gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat heeft hij tegen mensenziel gezegd. En als die nou weggaat, dan blijft dat woord achter en dan blijft dat woord bestaan. En als nou een mens gaat zeggen, ja, toen kon ik het wel geloven, maar nu kan ik het niet geloven. Dan is dat ten diepste weer onder invloed van een diabolist. Die net als beloftesnoeier en net als al die anderen, ongeloof probeert te zaaien in het hart. Nou, en daar wil Emmanuel tegen waarschuwen. Dat mag niet. Dus in dat opzicht is leven op het gevoel iets waar Gods kind meer en meer aan moet sterven. En dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen om aan te sterven, net zo goed als aan die verkeerde gedachte over Christus. Maar het blijft toch eis van de schrift dat wij ook in die dingen onze ziel zouden aanspreken en vermanen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Dus dan kan dat leven op het gevoel nooit een dienstknecht van Emmanuel zijn. Is dat misschien een antwoord op de vraag? Of? Dat wel, ja. Kijk, je zou dat kunnen toepassen, bijvoorbeeld, en daar wordt het actueel, het is natuurlijk op allerlei punten actueel, maar daar laat het zich niet zo controleren en niet zo, komt het niet zo openbaar, maar je zou dit kunnen toepassen op de avondmaalsviering. Van mensen die toch oprecht de Heere vrezen en die weten wat er in hun leven gebeurd is. En dan komt de avondmaal zondag en dan komt de roeping om avondmaal te vieren. En omdat we er niet het gevoel van hebben, blijven we af. Nou, ik denk dat Emmanuel dat wil bestrijden in het leven van zijn kerk. Want je viert geen avondmaal omdat je gevoelig gesteld bent. Maar de kerk des Heren dient avondmaal te vieren in de eerste plaats, omdat hij gezegd heeft, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren. Daarom. En dan is het makkelijker natuurlijk om aan te gaan als je het gevoel hebt. Maar het gevoel mag nooit een grond zijn om aan te gaan. En ook niet om af te blijven. Daar heb je een terrein waarop het dan tot daden komt. Natuurlijk in het persoonlijk leven, in het leven zoals je dat thuis meemaakt en op je werk. Maar dan zeg ik, dan valt het niet zo op en dan treedt het niet naar buiten. Maar dan is het net zo. Want geloven, dat ja, vanzelf, dat gaat gemakkelijk. Dat gaat vanzelf als de Heere het gemakkelijk maakt en als hij zoveel ruimte in zichzelf laat zien en als hij zoveel kracht van zich doet uitgaan en als hij zoveel doet smaken in zijn woord dat je het niet anders kan dan omhelzen. Maar als dat allemaal nou eens niet zo is, dan is dat woord niet veranderd en dan is de Heere ook niet veranderd en is alleen ons gevoel veranderd. Nou, dan hoeft de rest niet te veranderen. Dat is het. Ja, Ab. Ja.
Is het mogelijk dat een christen zijn eigen vuil heeft afgewassen en bekwam?
Is het mogelijk dat een christen zijn eigen vuilheid afwast en dat dan naar aanleiding van de opdracht van Emmanuel om die eventueel toch nog weer bezoedelde witte klederen te wassen in de fontein die hij geopend heeft? En als dat dan zo is, hoe moet dat dan? Nou, dat het schriftuurlijk is, en daar willen we dan maar mee beginnen, dat is om te beginnen duidelijk, ja. Ja, dat staat in Openbaring 7. Ik denk dat we dat gedeelte toen ook even erbij gehad hebben. Toen het ging over die witte klederen en over die fontein die geopend was, nietwaar? Er staat in Openbaring 7, vers 14. Dat is dan de schare die voor de troon is, die ontelbare schare. Daar wordt dan van verteld dat het de mensen zijn, vers 14, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Zo staat het er dus. Zij zijn zelf het onderwerp. Zij hebben dat gedaan. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, en dat zouden we misschien verwachten, de Heere heeft hun lange klederen gewassen. Maar hier wordt toch de activiteit van het wassen aan die kinderen Gods toegeschreven. Dus wat Bunyan zegt, dat is gegrond op de schrift. En ik denk dat dat ook op meerdere plaatsen van het woord van God te funderen zou zijn. Want uiteindelijk, herhaaldelijk, komt de roeping van Gods, tot Gods kerk om met al de zonden die overgebleven zijn en met al de zwakheden die nog achtergebleven zijn, toch maar steeds de toevlucht te nemen tot die vergevende genade en tot dat bloed van Christus. Ik denk, als je vraagt wat is dat dan, dat het dit is. Wat is dat wassen van die klederen? Het steeds maar weer vluchten tot die fontein die gevuld is met bloed. Steeds maar weer bij de Heere een schuilplaats zoeken en steeds maar weer met al die schuld en met al die ongerechtigheid die je nog weer ontdekt in je leven, bij hem een plaats zoeken. En dan zorgt hij wel voor het wassen. Ik denk dat je dat op grond van de andere schriftplaatsen wel mag zeggen. Maar dat rekent de Heere dan voor, zij hebben hun lange klederen gewassen. En dan heb ik denk ik gelijk de vraag beantwoord van hoe moet dat dan en hoe doe je dat dan? De toevlucht nemen tot die voorgestelde hoop. Niet zelf gaan rommelen en knoeien om die vlekken eruit te krijgen, want onze reinigingsmiddelen zijn ontoereikend, maar steeds maar weer vragen, Heere, was mij van ongerechtigheid. Zoals David dat doet in de 51ste psalm. En in dat gebed en in dat toevlucht nemen, in dat bidden om genade en in dat steunen op dat borgwerk van de Heere Jezus Christus, daar ligt eigenlijk dat de klederen wassen in. Het blijft zijn werk, want ach, Emmanuel heeft dat wel gezegd, het is allemaal zijn werk. En als hij zelfs die begeerte geeft om met die zonde en met die zwakheden tot hem de toevlucht te nemen, dan is dat ook wel weer zijn werk. Maar het wonderlijke is, en dat vind je in de schrift ook zo vaak terug, dat de Heere zijn werk ook nog wel eens op naam zet van de zijnen. Dat doet hij ook nog wel eens. Namelijk, als ze het door het geloof mogen doen, dan laat de Heere zeggen en laat de Heere weten, dat hij ze zalig gemaakt heeft. Hij heeft mensenziel behouden. Maar er staat net zo goed in de schrift, uw geloof heeft u behouden. Is dat geloof dan in één keer verdienstelijk geworden? Nee, want dat was ook zijn werk weer. Dat ze dat geloof hadden en konden gebruiken. Dat was ook zijn werk weer. Maar niettemin, hij schrijft zijn werk wel eens voor een ogenblik op naam van het geloof van de zijnen. En zo is dat hier ook. Hij was die kleder en zij hebben het zelf gedaan. Omdat ze in het geloof bij die enige fontein de toevlucht zochten waarin het dan allemaal weer gereinigd kon worden. Ja. Ja. Nou, ik geloof de tekst die u nu noemt, dat Jesaja, het eerste hoofdstuk, dat is, ik denk toch wat anders. Dat is niet hetzelfde als het die vuile klederen wassen, of die verontreinigde witte klederen wassen. Die verontreinigde witte klederen wassen, dat ligt op het gebied van de heiligmaking, heel duidelijk. Hè? Ze hebben die klederen der rechtvaardiging al ontvangen. Hè? Ze zijn al rein in de ogen des Heren. En nu zijn ze gewassen, maar nu moeten ze nog voortdurend de voeten wassen, om het nog met de woorden van de Heere Jezus te zeggen. Nu moeten die klederen rein gehouden worden. Waar het in Jesaja 1 om gaat, eigenlijk het hele hoofdstuk, dat is een oproep tot bekering. Want daar spreekt de profeet tot het volk waarvan hij eerst al gezegd heeft dat, zo erg is het met Israël. Een os kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn heer, maar Israël heeft geen kennis en mijn volk verstaat niet. En dan noemt hij dat op, dat het hele hart mat is en dat ze van de hoofdvoetzool af tot de hoofdschedel toe overal bedekt zijn met wonden en striemen en etterbuilen. En het is een en al een ziek lichaam. Dan noemt de Heere, en dat gaat wel heel ver, dan noemt de Heere zijn volk zelfs de overste van Sodom. Hoor des Heere, woord gij overste van Sodom. Dan spreekt hij de Sodomieten niet aan, maar dan spreekt hij Israël aan. Want hij voegt er direct aan toe, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers. Enfin, met al de godsdienst die ze hebben, deugen ze toch niet. En de Heere heeft alles op hen aan te merken. En dan roept hij hen tot bekering. Wast u. Reinigt u. Doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doet de weesrecht. Handelt de twistzaak van de weduwe. Dus dat is eigenlijk allemaal een oproep om met de zonde te breken. En al die ongerechtigheid na te laten. Zij denken dat ze al die dingen kunnen doen. Al dat onrecht kunnen laten zitten. En dat het met hun offers wel goed komt. He, dat ze het wel goed maken. Maar de Heere zegt nee. Want daar verberg ik mijn oog voor. Waar het op aankomt, dat is het hart en dat deugt niet. Dus hier gaat het om een oproep tot bekering. Al gebruikt de Heer hetzelfde beeld van het, ze moeten zich wassen. Ja. Wie nog meer? Ja. Die beloftesnoeier, ja. Ja, waar woont beloftesnoeier? Is die nou alleen maar in mensenziel aanwezig, dus in het hart, in het leven van een bekeerd mens? Of is die ook buiten mensenziel en komt die op allerlei manieren naar ons toe, ook in de vorm van dwaalgeesten? En dan worden hier met name de Jehovah-getuigen genoemd. Ik geloof dat je beloftesnoeier overal tegen kunt komen. Die woont, en dat is de eerste bedoeling van Bunyan, die woont in het hart van, in het leven van een kind des Heren. Daar komt hij voor. Als een zonde die overgebleven is en die nog veel aan het woord is en die nog veel onheil veroorzaakt. Dat komt zo van binnen op. Die vragen of je dat woord van God nou wel kan vertrouwen en of je daar wel genoeg aan hebt en... Ja, of dat nou wel voor ons bedoeld is, dat komt zomaar in een mens op. Niet als die een heel gemakkelijk geloof heeft, een geloof dat hij zelf gemaakt heeft, dan heeft hij geen last van beloftesnoeier. Maar als iemand een geloof heeft dat van de Heer afkomstig is en dat dan vaak ook weer omringd is door allerlei vormen van ongeloof, dan heeft zo iemand vaak last van deze beloftesnoeier. Maar hij komt ook van buitenaf. En hij komt ook in allerlei gedaante. Ik weet niet of hij nou speciaal eerst in de vorm van een Jehovah-getuige komt. Hoewel die natuurlijk ook van alles en nog wat afdingt op het woord van God. Maar hij komt wel van buitenaf. Hij komt in de vorm van medemensen ook. Hij komt in de vorm van een bepaald soort prediking. Als het om beloftesnoeier gaat, dan denk ik niet in de eerste plaats aan Jehovah-getuigen. Die snoeien ook, maar niet zozeer aan de beloften Gods. Die snoeien aan de waarheid Gods, voor zover die betrekking heeft op de Heer Jezus. Die snoeien aan de leer. En zo kun je ook nog wel een aantal mensen tegenkomen die snoeien aan de wet. Die snoeien aan de geboden snoeiers. Die de geboden Gods krachteloos maken en die zeggen, ja, maar kijk, dat gebod dat was toen wel zo, maar dat betekent vandaag dat niet meer. En vandaag kun je wel dingen doen die vroeger niet mochten en die in Israël zo niet mochten, maar dat is vandaag niet zo'n punt meer. Dat zijn de geboden snoeiers, die zijn natuurlijk van hetzelfde soort als beloftesnoeiers. Maar beloftesnoeiers, dat zijn dus eigenlijk diegenen die twijfel zaaien aan de welmenendheid Gods, aan de waarachtigheid van Gods woord, aan de goedwillendheid Gods. Niet waar de Heere zegt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En er komt beloftesnoeier en die zegt, ja, maar dan moet je wel weten dat je uitverkoren bent. En dan heeft hij van die belofte de rand afgeknipt. Want degene die daarmee aangevochten wordt, die zegt, nou ja, dat weet ik niet. Dus die gebruikt die munt niet. En als de Heere dan zegt op een andere manier dat hij het geroep van zijn ellendigen hoort, dan komt beloftesnoeier en die zegt, maar ben jij wel een ellendige? Ja, ja, dat durf je van jezelf ook niet te zeggen, nietwaar? Want je kan het vaak nog weer goed met jezelf vinden en dan is die rand van die belofte ook weer afgeknipt. Nou, dat kan van binnen uitkomen, maar dat kan ook van buitenaf komen. En zo kun je beloftesnoeier in allerlei gedaanten tegenkomen. Dus, hij is overal. Ja.
Kun je aan de eerste over de zon van meditatie?
Ja.
Is het niet zo dat hij bedoelt dat leven uit de
Ja, even over die weldenker. Zoon van meditatie of overdenking. Is nu, zo is de vraag, het leven naar en met Gods wet. Dat is wat anders dus dan een wettisch leven. He, want een wettisch leven, dat rekent wat voor zijn gehoorzaamheid. Maar het leven naar de wet, dat rekent daar niks voor. Maar dat is, de Heer is het zo waard om die te doen uit dankbaarheid. Dus dat is een wezenlijk verschil. Nou, de vraag is, dat leven met en naar de wet nu vrucht van de overdenking van de wet. Zo begrijp ik die vraag goed. Ja, dat is vrucht. Nou, ik zou niet zeggen vrucht van de overdenking van de wet, maar dat is natuurlijk vrucht van het herschapen worden naar het beeld van Christus. Als de Heilige Geest werkt, ik kom even terug op wat ik zo pas zei, dan herschept hij een mens naar het beeld van Christus, hè? Naar het beeld en het evenbeeld van Christus, hoe langer hoe meer vernieuwd worden. Nou, Christus leefde met die wet in volmaakte gehoorzaamheid. Degene die van Christus zijn, weet wel, er zijn allerlei dingen waardoor dat tegengehouden en tegengewerkt wordt, maar degenen die van Christus zijn, heten, als het goed is, niet alleen naar Christus, christenen, maar lijken ook op Christus. Ik bedoel natuurlijk niet in de zin dat ze allemaal zo'n soort middelaar worden. Vanzelfsprekend niet, want dat is hij alleen. Maar ze gaan toch in zoverre op hem lijken dat ze zijner zalving deelachtig worden. Dan worden ze wel profeet om zijn naam te belijden en priester om zichzelf te offeren en koning om tegen de zonde te strijden. Niet waar, zondag 12. Maar ze gaan ook op hem lijken in die zin dat ze met hem toch uit een oprecht hart en uit een oprecht gemoed kunnen zeggen: ik heb uw wet in het binnenste mijn zin gewans. Als David dat in de 40ste psalm zegt, dan denken wij altijd direct aan de Heere Jezus. Psalm 40, brandofferen nog offer voor de schuld, niet waar? Dat zingen wij als een messiaanse psalm, maar dat is het ook. Maar het is wel eerst een woord van David. En dat David het zegt, dat is omdat David daar bediend wordt uit Christus en bearbeid wordt door de geest van Christus. En dan mag Davids zoon dat woord tot zijn eigen woord maken en in zijn leven is dat nog meer waar dan in het leven van David. Maar het is dankzij de bediening uit hem en dankzij het werk van de Heilige Geest toch in beginsel ook waar geweest in Davids leven. En zo ook in het leven van alle die met David een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Zij mogen toch ook in beginsel gaan zeggen: Heere, hoe lief heb ik uw wet. Daarom zegt de eerste psalm ook, en daar heb je die meditatie. En daar heb je zijn zoon weldenker. De man die niet zit in het gestoelte der spotters, maar die overdenkt Gods wet dag en nacht. En dat is zijn betrachting, dat is zijn lust, dat is zijn vreugde. Dat is ook de 119e psalm, hoe lief heb ik uw wet. Dus het is vrucht, zowel het overdenken van die wet, als het liefhebben van die wet, dat heeft hij van zijn moeder dan, deze weldenker, als het gehoorzamen aan die wet, en dat heeft hij van zijn grootvader. Het is allemaal uit dat werk van de Heilige Geest. Het is eigenlijk het leven der bekering. Niet waar? Wat is de bekering? Dat is onder andere ook de opstanding van de nieuwe mens. Dat is een hartelijke lust en liefde om naar de wet van God in alle goede werken te leven. Dat is het. En naast dan de afsterving van de oude mens, dat haten en mijden en vlieden van de zonde. Dus vrucht van de bediening van de Heilige Geest, die bezig is en steeds maar bezig blijft om mensenziel gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. En dus ook die wet schrijft op de tafels van het hart. En dan ga je erover denken, mediteren. En dan ga je dat lief hebben. En dan komt de begeerte om nou alle gedachten gevangen te leggen onder de heerschappij van het woord van God. Dan wordt het geweten mede bepalend, dan wordt het geweten weer de stadhouder van Christus. Nog meer vragen? Ja?
Nog meer, Gods woord staat vol met beloften, maar wij mogen die persoon niet aannemen, omdat ik net al over zoenen. Ik bedoel, is toch ook een kant dat de Heer zegt, we mogen dit niet aannemen tenzij het van boven gegeven is.
Een vraag nog even terugkomend op datgene wat we zo pas al zagen, de beloften in het woord. Maar we kunnen toch en we mogen toch niet zomaar al die beloften naar onszelf toe halen en op onszelf toepassen. Want het moet ons toch ook weer van boven gegeven worden. Nou, dat laatste is waar. Ik denk dat je dat zeker moet zeggen van de toepassing ervan. Dat de Heer het zelf moet toepassen aan je hart, want anders dan kun je onder al de beloften Gods leven zonder dat ze je wat zeggen. En dan zal de Heer je er oog voor moeten geven en dan zal de Heer die woorden, die beloften van hem toch ook waarde moeten gaan geven, want anders dan leef je eraan voorbij, omdat dat geld is, als ik het dan zo nog even mag zeggen, omdat dat geld is wat geen enkele waarde voor je heeft. Je hebt een ander valuta. En je geeft je geld uit voor andere dingen dan de Heere aanbiedt. Maar toch geloof ik dat we mogen zeggen, ik zeg niet van alle beloften Gods, maar ik zeg wel van vele beloften Gods, dat die van zodanige aard zijn dat ze wel voor alle mensen bedoeld zijn. Ik maak onderscheid tussen twee soorten beloften. Er zijn beloften die heel duidelijk geadresseerd zijn aan een gekwalificeerde groep mensen. En er zijn beloften die algemeen zijn en geadresseerd zijn aan iedereen. En je doet geen zonde als je die naar je toe haalt en als je daarop pleit. Want die zijn bedoeld voor ons. En als u dan aanhaalt dat woord uit Johannes 3, niemand, en dan staat er kan een ding aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven worden. Ja, zeker, dan ziet dat op de toepassing. Je zult er toch ook werkzaamheden mee moeten krijgen. Je zult er de Heere in moeten leren kennen. De Heere zal dat op je hart moeten binden enzovoort. Maar als het gaat om permissie om ze te gebruiken, dan heeft de Heere die permissie inderdaad gegeven. Wij hebben, als we onder het evangelie verkeren, allemaal permissie gekregen om in de Heere Jezus te geloven. Tot zaligheid. Die toestemming hoeven we niet nog eens van de Heere te ontvangen. Want het feit dat hij ons onder dat woord van Christus brengt, is al genoeg toestemming. Israël heeft permissie gekregen om op de koperen slang te zien. Alleen al door het feit dat Mozes hem moest maken. En dat hij hem op moest richten voor het oog van iedereen. En ze kregen één algemene boodschap, die niet persoonlijk nog eens een keer afgegeven werd aan de tenten apart, waarbij er nog een paar overgeslagen konden worden, maar het was een boodschap voor het hele volk. Want die slang was er voor het hele volk, en daar mocht iedereen die gebeten was door de giftige slangen gebruik van maken. En als ze er in het geloof gebruik van maakten, werden ze genezen. Zo algemeen is dat. En zo is het met de belofte Gods. Ik bedoel niet de belofte die speciaal voor het volk des Heren in bepaalde omstandigheden gesproken zijn. Maar dan staat er in de tekst ook wel bij voor wie het bedoeld is. Dan staat het er uitdrukkelijk bij, het adres. Maar een woord als wend u tot mij toe, alle geënden der aarde. Nou, dat is ook geadresseerd, maar het adres is iedereen. Iedereen. En als je nou zegt, ja, maar mag ik dat dan aannemen? Ja, dat mag. Want de Heere heeft het net zo goed tegen u als tegen een ander gezegd. Want je hoort ook bij die einden der aarde. En dan mag je dat gebruiken. En dan mag je zeggen, Heere, dat is toch uw eigen woord. Nou, ik ben ook maar een inwoner van deze wereld, maar ik heb die genade van u wel nodig. En als ik ter zonder moet leven en sterven, dan is het... En zo mag je toch met die belofte werkzaam zijn. En zo zijn er zoveel van die woorden. Denk eens aan Jesaja en Ezechiël 33... Dat is een woord gesproken tot de goddelozen. Nou, wie hoort daar niet bij? De Heere zegt tot de goddelozen, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat ge u bekeert en leeft. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Dat is niet tegen 3 of 4 of 300 of 400 of nog 3 miljoen of 4 miljoen gezegd, maar dan zouden er biljoenen zijn op de wereld, dan is het tot die allemaal gezegd. En dan mag je die belofte nemen. En het is beloftesnoeier die ons komt vertellen, ja, maar daar hoor jij net niet bij. Of je moet eerst dat voelen, of eerst dat weten, en eerst dat meegemaakt hebben voordat. Dat is beloftesnoeier zijn werk. Nog een vraag? Het is tijd. Ja? Nou, u weet het, we zijn nu door de Heilige Oorlog heen. Het boek is nu uit. Ergens heb je het gevoel dat je, ja, in een soort leegte komt als je tijdlang met zo'n boek bezig geweest bent en dat je, ja, daar nu afscheid van moet nemen. Nou ja, ik begin niet opnieuw natuurlijk een volgende keer. U mag het nog wel weer een keer gaan lezen, maar ik ga het niet weer behandelen. Bunyan heeft ons nog zat te vertellen, omdat hij ook zo schriftuurlijk spreekt. Ik wil met u te zijner tijd, dat is dan niet meer in dit seizoen, maar als het weer opnieuw zo tegen de winter gaat lopen, de Christinnenreis gaan behandelen. De Christenreis is uit en te na behandeld. Daar zijn ook genoeg boeken over verschenen. Pas nog weer één over de Christenreis. Over de Christinnenreis is nog nooit zoveel gezegd. Ik wil toch eens proberen of daar ook niet voor mij en voor u en voor u en voor mij een boodschap in zit. Dus dat willen we bij levende welzijn daarna gaan behandelen. Ik zie wel een verschil tussen de Christen en de Christinnenreis. De Christenreis is vol actie. En de Christinnenreis is, zitten veel, ja, gesprekken in. Ik geloof dat er ook meer theologie in de Christinnenreis zit dan in de Christenreis. Misschien dat dat er dan ook uitkomt. Ja, nou, dat is dan voor de toekomst beleven en welzijn. Maar er kan nog veel gebeuren intussen. Ja. We zullen met elkaar gaan zingen. Ik weet toch niet wat ik daarop zeggen moet. Psalm 63. Het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 63 vers 2. willen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen voor wat u ons ook in deze avond en ook in voorafgaande avonden hebt willen geven. En toen we met elkaar zo van stap tot stap hebben gelezen in het boek van Bunyan, de Heilige Oorlog. Heren, het is niet uw woord, dat zijn we ons bewust. Maar het is toch wel heel duidelijk ook gegrond op uw woord en geput uit uw woord. En het geeft ons toch ook schriftuurlijk onderricht in die dingen die gij doet voor een verloren zondaar. En in die dingen ook die gij nog doen zult voor zo'n door u begenadigd mensenkind. Heren, nu bidden wij van u dat gij het lezen en bespreken en overdenken van wat er in dat boek staat in ons leven tot zegen wilt stellen. Ja, dat gij uw woord zo tot zegen wilt stellen, Heren, dat wij gaan herkennen in ons eigen leven dat wij mensenziel zijn. En ook in zijn oorspronkelijke staat, goed geschapen. Maar we hebben geluisterd naar de stem van de verleider en we zijn aan hem onderworpen geworden. En nu is het werk van Immanuel nodig en het blijft nodig om ons te verlossen uit de macht van Diabolus. Heren, wilt gij geven dat wij van datgene wat u doet in het leven van mensenkinderen ook deelgenoot mogen zijn? En wilt gij de werken uwer handen, zo die er in ons leven mogen zijn, genadig versterken? En wilt gij ook in dit opzicht uw beloften vervullen, Heren, in het leven van alle die u kennen, dat u ze nooit zult begeven en nooit zult verlaten? En wat liggen er dan ook in dat onderwijs wat we ontvangen hebben? Rijke lessen, noodzakelijke lessen. En wat moet ook uw kind het leren, Heren, om beloftesnoeier ten onder te brengen en leven op het gevoel en verkeerde gedachten van Christus en zoveel anderen die tenslotte toch ook niet meer zijn dan diabolisten. En wat moet uw kind het leren, Heren, om uit het geloof te leven en om de generaals eer aan te doen, geloof, hoop en liefde. En wat moeten ze het bovenal leren om aan u, Heere Jezus, genoeg te hebben. En om zich voor tijd en eeuwigheid op u te verlaten. Wat moeten ze het leren om hun klederen onbesmet te bewaren. En ermee te gaan tot die fontein van Christus bloed. Om zo uit het geloof te leven. Uit het geloof gerechtvaardigd en in het geloof ook geheiligd te worden. Ach Heren, wat zijn er veel dingen nodig en wat... Ach, we moeten het u beleiden, wat is er veel traagheid aan onze kant. En veel onkunde aan onze kant. We smeken u, laat wat we nu met elkaar gezien en besproken hebben dan nog ook vruchten mogen dragen, Heren. Opdat het leven van hen die u vrezen meer en meer mag zijn tot eer van uw naam. Meer en meer ook, Gode, een goede reuk van Christus verspreidend. En wilt gij zo... uw werk in ons midden verheerlijken. Heren, wij bidden van u dat gij ons gedenken wilt, ook als wij nu elkaar in dit verband niet meer zullen ontmoeten voorlopig. Gedenk ons in alle opzichten naar lichaam en ziel en neem ons voor tijd en eeuwigheid voor uw rekening. Heb dank dat u ons steeds weer de gelegenheid gaf om ook op deze manier met de dingen van uw woord en dienst bezig te zijn. Heb er dank voor, Heren, dat u ons nog altijd de vrijheid laat om ook deze bijeenkomsten te hebben. En verbind er uw onmisbare zegen aan. Doe ook verzoening over onze zonden. Over alles wat ook in deze arbeid niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En vergeef het genadig om Jezus wil. Amen. Nou, dan hoort u te zijner tijd wel wanneer we elkaar weer verwachten op deze plaats.
Ja, mag ik dan misschien even staan?
Ja.
Geachte dominee, Namens allen spreek ik nu. Een woord van oprechte dank tot u. Nooit was het u te veel om hier te zijn. Soms wat schor of zelfs met pijn. Het woord van uw zender liet u spreken. Nadat u Bunyan goed had bekeken, bracht u het onder de aandacht, boeiend en leerzaam en welbedacht. De diabolusmannen leven nog. Ze voeren dagelijks strijd en toch, Emmanuel is overwinnaar, van dood en graf voorwaar. De levensvorst, hij leeft in eeuwigheid, hij die voor de zijnen pleit. Wij weten, u deed dit met veel genoegen. Vanavond willen wij er ook iets aan toevoegen. U weet het misschien al half, want we hebben geploegd met uw kalf. Een VVV-bon is gevraagd en met plezier bieden wij die aan namens allen hier. Met dank aan God voor alles wat we hoorden in dit seizoen, het waren vele woorden. Gods geest verlicht ons aller oog, opdat we dagelijks opzien naar omhoog. God zegene ook u, geachte dominee. Zijn geest verlicht, ga met u mee, met uw gezin in de komende tijd. Met deze woorden nemen wij afscheid namens de Bijbelkring.
Dank u wel. Dank u wel. Ja, ik heb zo gauw geen gedicht bij de hand.
Ja, ik moet het wel zo gauw hebben.
Ja, ja.
Meteen zomaar vragen.
Zo.
Dat is nog een troostprijs voor uw vrouw.
Zo, dank u wel.
Gaat misschien nog gelijk.
Dank u wel. Ja. Ik zei al, ik heb zo gauw geen gedicht bij de hand en ik ga ook niet proberen om het op rijm te doen, want ja, dan moet je voor in de wieg gelegd zijn. Maar ik dank u hartelijk voor deze attentie, zo wil ik het noemen. Het is alles meer gebeurd dat er zo op zo'n laatste avond van de Bijbelkring dan wat overhandigd werd. Ik zou eigenlijk zeggen, maak er toch geen gewoonte van, want ik heb eigenlijk, ja, dat heeft toch mevrouw Sprong wel begrepen en u allemaal, ik heb er voor mezelf al veel genoegen en vreugde aan om met u deze avonden te hebben. En het heeft mij al zo verrijkt, de overdenking en de bestudering van de Heilige Oorlog. En het heeft me ook zoveel vreugde gegeven om met u dit boek te lezen. En ik hoop ook bij u iets te kunnen overbrengen van de rijkdommen die er in dat boek liggen. Dat ik daar echt heus genoeg beloning aan heb. Dat meen ik van harte. Maar wat kan ik anders zeggen? Ik ben blij dat ik het bij weinige woorden mag laten. Maar hartelijk dank voor deze attentie.